Ik wil met u lezen uit Markus 5. Markus 5, vanaf vers 25. Markus 5, de vers 25 tot en met 34. En daar lezen we dan. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van veel medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zei, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekennende in zichzelf, de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zei, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeide tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt, en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neer en zei hem al de waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Hierbij willen we lezen uit het formulier de tweede vraag, zoals ik dat net benoemde. Daar lezen we dan, ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of je ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Tot zover dit gedeelte uit het formulier. Geliefde gemeente, je zou kunnen zeggen dat deze vraag de kern uitmaakt van het zelfonderzoek. Als er 3 vragen aan ons hart gelegd worden, dan zijn ze alle 3 belangrijk. Het zijn alle 3 kernachtige vragen. Van allemaal kun je zeggen, samen, met z'n 3 samen, vormen ze de hoofdzaak van het christelijke leven. Maar inmiddels is wel de kern. De kern, omdat het daar gaat om de vergeving van zonden. Omdat het daar gaat om het, om zo te zeggen, ontstaan van de levende verbinding tussen God en ons. De eerste vraag, die legt ons, zeg maar, huiswerk aan het hart en die zegt, onderzoek nou jezelf. De vorige keer hebben we gehoord, het is nog niet eens zo dat je moet kijken hoeveel zonde je precies hebt, dat je moet gaan meten hoeveel zondekennis je hebt, maar die vraag, die zet ons aan het overwegen hoe de situatie is. He, zodat we echt beseffen dat er vanuit ons geen heil is. En dat is heel belangrijk. Maar dat is niet de kernzaak. De gang naar het avondmaal is niet allermeest een belijdenis van onze zonden. En getuige hoe groot een zondaar je bent. De derde vraag is ook belangrijk. En hoe ziet nou je leven eruit? Onderzoek nou je hart en denk er eens over na. Heb je echt een verlangen om voor de Heere te leven? Dat is onmisbaar. Maar dat is ook niet de kern. Want dan zou je kunnen denken, ik moet vooral heel goed zijn. Het avondmaal is een belijdenis. Niet hoe groot zondaar ik ben, maar hoe groot christen ik ben. Maar dat is ook niet de kern. Dat is de vrucht. Dat volgt eruit. Dus die eerste vraag gaat over ons uitgangspunt, die tweede over de vrucht, maar dat middelste gaat dan over de kern. En wat is dat? Nou, de eerste zaak is hoe groot een zondaar je bent. De tweede is hoe groot, om zo te zeggen, een christen je bent. Daar kun je allebei niet van leven. Maar die middelste gaat over hoe groot de zaligmaker is. Daar kun je van leven. Hoe groot de zaligmaker is. Het heilig avondmaal is een belijdenis van een volkomen zaligmaker. Een getuigenis waarvan iedereen het als het ware mag horen. Kijk, deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Het heilige avondmaal, daar spreidt de Heer Jezus dat ook zelf ten toon. Brood en wijn, dat spreekt daarvan. Wat een volkomen zaligmaker hij is. Maar nu legt dat die vraag het ons wel als een vraag aan het hart. Ook al gaat het erom en ligt dat vast dat Jezus een groot zaligmaker is. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat het ook in ons hart zo is. Dat hij voor ons een grote zaligmaker is. Dat is de vraag. Ziet u, zie jij Jezus als een grote zaligmaker? Zie je heerlijkheid in de Heer Jezus? De vraag legt het zo aan ons hart. Ten andere onderzoeken eigenlijk zijn hart, of je ook de gewisse belofte van God gelooft, dat er wel zijn zonde alleen om het lijden en sterren van Christus Jezus vergeven zijn. We onderzoeken ons hart. Dus het gaat niet over ons verstand. Wat weet u allemaal over de Heer Jezus te vertellen? Bij het hart gaat het ook niet allereerst over het gevoel. Wat voel je allemaal van de liefde van de Heer Jezus? Maar het hart, daar gaat het om het geweten en de wil. Hier met name de wil. Is je wil, je diepste, binnenste, overgebogen naar de Heer Jezus toe. Dus je onderzoekt je hart, het verlangen van je hart, de richting, om zo te zeggen, van je hart. En je kijkt, hoe ziet het daar nu uit? Wat leeft er nou het diepst? Je kunt van alles denken, je kunt van alles voelen. Maar wat is nou wat je wilt, waar je naartoe gebogen bent? We onderzoeken ons hart of wij de gewisse belofte van God geloven dat ons al onze zonden vergeven zijn. Hier liggen best wat vragen. Er zijn mensen, misschien hebt u dat ook wel, die zeggen, ik zie wel echt iets in de Heer Jezus. Ik heb een verlangen gekregen naar de Heer Jezus. Een uitgaan naar de Heer Jezus. Ik kan niet zonder hem. En soms geloof ik dat ik kan zeggen, ik vertrouw op hem. Maar het is aangevochten. Het is wankel. Het is twijfelachtig. En dan denk ik weer, was het nou wel echt? Ben ik nou wel echt uitgegaan naar de Heer Jezus? Heb ik wel echt mijn hoop gevestigd op zijn volkomen offeranden? Of was het inbeelding? Was het alleen maar overtuiging? Was het alleen maar een gevoel? Het eerste wat we hier moeten zien is, er staat niet dat u een groot geloof moet hebben. Er staat niet of hij ook deze belofte van God gewis gelooft. Als dat woordje gewis op die andere plek zou staan, dan vroeg die vraag dus naar ons, dus de sterkte, de zekerheid van ons geloof. Dat doet het niet. Een kruimelbrood is ook brood. Het gaat erom of het brood echt is, of je ervan leven kunt. Een kruimelgeloof is ook geloof. De Heer Jezus die zegt, al was uw geloof als een mosterdzaad. Je kunt het wel zien, maar je kunt ook zo over het hoofd zien. Dus het gaat niet om een groot geloof, maar om een waar geloof. En dat geloof, dat rust op de belofte van God. Dus niet het gewisse geloof, het zekere geloof, maar de gewisse, de zekere belofte. Dus met alle wankelmoedigheid ben je er toch van overtuigd geraakt dat de belofte van God gewis is. Nou zegt iemand anders, kijk, dat kan ik wel geloven. Niet alleen met mijn verstand. Vroeger was het alleen met mijn verstand. Dan zei ik, ja, ik ben er echt wel van overtuigd, die hele Bijbel is waar. Dat was vroeger de zaak van mijn verstand. Het is meer geworden. Dat woord heeft me geraakt en ik ben gaan beseffen tot diep in mijn hart hoe waarachtig dat woord is. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat ik alleen door de Heer Jezus kan zalig worden. Niet iets van mezelf. En die bekende woorden van dat gezang, vaste rots van mijn behoud, die hebben echt mijn hart. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Als je me vraagt, geloof je dat Jezus een volkomen zaligmaker is? Dan zeg ik ja. Dat geloof ik van harte. Maar als je me vraagt, geloof je dat hij voor jou gestorven is? Dat jouw zonden vergeven zijn? Dan durf ik dat niet meer zo te zeggen. Dat is juist mijn zorg, mijn worsteling, mijn verlangen. En dan hoor je, het avondmaal is niet bedoeld voor de verzekerde christenen, maar ook voor de twijfelmoedige christenen. En dan denk ik, nou, misschien toch ook voor mij. Misschien kan ik dan toch aan het avondmaal, juist omdat mijn geloof zo aangevochten is, dan ga ik naar het avondmaal, omdat God het zal versterken. Maar dan lees ik hier dit. Nee, zo kan ik het niet zeggen. Ten ander onderzoeken iegelijk zijn hart, of ook deze gewisse belofte van God gelooft. Tot zover kan ik het nog meemaken. Een gewisse belofte, dat zeker. Geloof, ja, het is, geloof is twijfelmoedig, maar toch kan ik zeggen, ik geloof dat Jezus volkomen zaligmaker is. Maar wat daarna staat, dat mij al mijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. Dat ze zo volkomen vergeven zijn, alsof ik zelf in eigen persoon voor al mijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Dat ik nou kan zeggen, mijn zonden zijn volkomen vergeven, dat is nou juist mijn twijfeling, mijn bestrijding. Nou moeten we natuurlijk niet te snel zeggen, bestrijding of twijfeling of aarzeling, dat is een kenmerk van het ware. Dus als je ermee worstelt, dan zal het wel waar zijn. Dat is op zich niet helemaal waar. Maar ik denk dat we wel eens hulp nodig hebben. Ik althans wel. Wel eens hulp nodig hebben bij de vraag. Wanneer kun je nou zo'n vraag met ja beantwoorden? En heel mooi onderwijs zien we in het voorbeeld van die bloedvloeiende vrouw. Die bloedvloeiende vrouw die zat met een groot probleem. Een probleem dat haar hele leven beïnvloedde. Ze had een ziekte, bloed vloeien, dat bleef maar stromen, maar daardoor was ze ook onrein. Jaren en jaren lang was ze onrein. En dat bleef maar. En heel haar leven voelde ze dat ze buitengestoten was. Ze hoorde er niet bij, ze mocht niet mee naar de tempel. Ze mocht niet mee naar de synagoge. Ze mocht niet dicht bij anderen komen. Onrein en ziek. Ze had zoveel geprobeerd. Dan ging ze naar deze dokter. Dan vertelde iemand, ja, maar je moet het daar eens proberen. Ik ken een buurvrouw en daarvan de tante, die had een zus, die heeft het ook geprobeerd. En dat ging zo geweldig. Moet je ook doen. Dus zij naar die dokter. Ja, het kostte wel veel, maar goed. Misschien wel hoe meer het kost, hoe beter het hielp. Maar... Emma van op naar her, Emma geld uitgeeft, hielp allemaal niks. Ze bleef met haar probleem zitten. Totdat zij hoorde van Jezus. En ze had van de Heer Jezus zoveel gehoord, dat ze geloofde, Hij kan mij reinigen. Hij kan mij helpen. Waar niemand het kan, daar geloof ik dat de Heer Jezus het wel kan. En op een dag wist ze waar hij was, en zij moest en ze zou naar hem toe. Goed, ze had wel een lastig moment uitgekozen. Er was net een belangrijk iemand bij de Heer Jezus gekomen. De overste van de synagoge. Kijk, zij was onrein. Die overste van de synagoge, die hoorde er wel helemaal bij. Jairus. Hij was bij de Heer Jezus gekomen om hulp. En natuurlijk gaf de Heer Jezus hem voorrang. Dat is toch logisch? Jairus, die kwam met een nood bij de Heer Jezus. Daar zie je het zo, hè. Of je nou rijk bent of arm. Of je nou vooraan staat in de kerk of achterin zit. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde problemen en noden en verlorenheid. En deze man met al zijn rijkdom en zo. Hij was ook in wanhoop. Zijn dochtertje was ernstig ziek en de Heer Jezus, die, dat was zijn enige hoop. Zou Jezus hem nog kunnen helpen? Maar waar Jairus was en waar die om hulp kan vragen bij de Heer Jezus, daar waren de mensen ook. Dus een enorme groep mensen om de Heer Jezus heen. En die vrouw, die zou kunnen denken, maar dit is niet het moment. De Heer Jezus is druk en om de Heer Jezus heen is het druk. Dit is niet het moment. Maar ze kon niet anders. Jawel, ze had toch al 18 jaar gewacht. Er kon nog wel een jaar bij. Nee, ze moest nu naar de Heer Jezus toe. En zij ging. Het kost een hoop tijd. Het was druk, maar ze moest en ze zou bij de Heer Jezus komen. En ze kwam daar. En ze geloofde, als ik hem maar aanraak, al is het maar alleen de zoom van zijn klederen, dan zal ik gezond worden. En zodra ze zijn kleding aanraakte, voelde ze het. Er veranderde wat in haar ingewanden. Het vloeien stopte. Ze was genezen. Ze kon weer terug. Het was nu over. Na 18 jaar zoeken was het over. Ze was gezond. Maar voor Jezus was het niet over. Hij riep haar erbij. Wie heeft mij aangeraakt? En hij keek zo dat die vrouw voelde, de Heer Jezus weet het al lang. Ik kan wel proberen te ontsnappen, maar heeft geen zin. Laat ik maar komen. En ze moest komen. Ze kwam voor de tweede keer bij de Heer Jezus. Waarom voor de tweede keer? Hij dacht, daar ligt wel een mooie lijn met het heilige avondmaal. In feite is de gang naar het heilige avondmaal ook de tweede keer om bij de Heer Jezus te komen. Maar niet precies de tweede keer. Maar in elk geval herhaling. Je bent al bij de Heer Jezus geweest. En je komt weer. Het is goed om gelijk te benoemen, wat ik wel vaker benoem. Maar we moeten niet denken, ik moet nu naar de Heer Jezus toe, dan ga ik nu maar naar voren. Dan is dat lopen naar de avondmaalstafel, dat is dan dat ik de toevlucht neem tot de Heer Jezus. En dan verwar je de buitenkant met de binnenkant. En er zijn wel kerken waar dat gebeurt, hè? Dan moeten mensen die hun hart aan de Heer Jezus willen geven, naar voren komen. En dat is dan de daad van overgave. Ik zeg niet dat God daarin nooit werkt, maar dat is niet hoe het moet. En je moet dat niet door elkaar halen. Het gaan naar het avondmaal, dat is niet bedoeld als dan zal ik nu maar voor het eerst tot de Heer Jezus gaan. Diegenen gaan naar het avondmaal die al bij hem geweest zijn. Dat is wat wij in die vraag benoemen. Ten andere, of u ook de gewisse belofte van God gelooft dat uw zonden vergeven zijn. En dan ga je naar het avondmaal om het nog een keer te horen. Deze vrouw, toen de Heer Jezus haar erbij riep, was zij al bij hem geweest. En daarom, zij was al genezen. Dat staat er in vers 29. Zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En toch zegt de Heer Jezus, het zien we in vers 34, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Waarom moet de Heer Jezus dat nu zeggen? Ze was toch al genezen? Nu zegt de Heer Jezus dat opdat het bevestigd wordt. Dat het niet alleen waar is, maar dat het ook vast ligt. De bevestiging bij Christus vandaan. Het is niet alleen iets wat je voelt en wat je denkt, wat je misschien ook wel zeker weet, maar het is ook iets wat ik tegen je zeg. God heeft één ding gesproken. Ik heb het tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is, ook is de goede tierenheid uwe. Psalm 62. Wat zit er nou voor verschil in die eerste en die tweede keer? De eerste keer is die vrouw naar de Heer Jezus gevlucht. Maar als nou na die tijd iemand gevraagd had, vrouw, ligt het goed tussen u en de Heer Jezus? U kent de Heer Jezus. Kent hij u ook? Dan zou ze hebben gedacht, dat weet ik niet. Zou altijd een gevoel bij zich houden van vrezen en beven. Wat heb ik nou precies gedaan? Wat denkt de Heer Jezus nou precies van mij? En daarom roept de Heer haar tevoorschijn. En dat kost haar wat. Ze was veel liever anoniem gebleven. Maar ze moet naar voren komen, ze moet zichtbaar worden. En alle mensen kunnen haar zien. En je kunt je voorstellen, ze met een hoofd daar staat, rood als een boei. Moet het? Ja, het moet. En al die mensen kijken, ja, maar dat is maar zo. Laat die mensen dan maar kijken. Maar Jezus roept me. En dat is belangrijk. Al schaamt ze zich misschien voor de mensen, ze moet tevoorschijn komen. En ze wil ook tevoorschijn komen. En ze is achteraf dankbaar dat ze tevoorschijn kwam. Want Jezus heeft gezegd, ga heen in vrede. Dus ze komt naar voren, zodat het geloof als het ware naar boven komt. Dat ze dat geloof belijdt. Dat ze de stem van de Heer Jezus hoort. Dat ze de versterking en de vrede daarvan mag ervaren. Dat laatste dan ook, hè? Want in vers 29 staat wel, ze was van die kwaal genezen. Dat wordt herhaald in vers 34. Maar in vers 34 staat er iets bij. Ga heen in vrede. En die vrede voelde ze nog niet. In vers 29. Ga heen in vrede. Dat is wat de Heer Jezus dus aan haar kwijt wil. Haar vrede. De vrede ook in haar hart. Het besef. De beleving van de vrede met God. En zo zegt de Heer tegen al de zijnen, als het ware, kom tevoorschijn. En het kan zijn dat je schaamt, het kan ook zijn dat je helemaal niet aan anderen denkt. Maar als hij roept, kom tevoorschijn, dan voel je, ik kan niet meer verborgen blijven. De Heer Jezus kijkt mij als het ware in het gezicht en ik moet wel tevoorschijn komen. Maar wie is dat dan? Wie wordt er door de Heer Jezus naar voren geroepen? In vers 31 of vers 30 staat, hij keerde zich om in de schare. Hij keek zo rond en zei, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Dus die vraag stelt de Heer Jezus, eigenlijk elke zondag, maar zeker ook bij het avondmaal. Wie heeft mij aangeraakt? En dan weet hij het alleen. Maar hij wil ook dat u dat voelt. Dat u voelt, hij weet van mij. Hij bedoelt mij. Wie heeft mij aangeraakt? Dan is er dus al iets gebeurd. Wat is er bij deze vrouw gebeurd? Nou, er waren drie belangrijke dingen. Ze was overtuigd van een nood. Maar ze wist zoveel van de nood dat ze voelde, kan nergens anders heen dan naar de Heer Jezus toe. Dat is belangrijk. Dat we voelen in ons hart, ik kan nergens anders heen dan naar de Heer Jezus toe. Een nood. Maar dan ook de overtuiging, ik moet ook inderdaad naar de Heer Jezus toe en bij de Heer Jezus kan ik het vinden. Was niet alleen haar nood die zei, ja waar kan ik het anders vinden? Maar ook die overtuiging, bij Jezus kan ik het vinden. En dat zien we daarin, dat ze zegt, als ik alleen maar de zoon van zijn klederen aanraakte, dan zal ik genezen zijn. Daar zie je dat ze overtuigd is van de volkomenheid van het werk van de Heer Jezus. En daar zegt ze dus, een klein beetje van het werk van de Heer Jezus is al genoeg voor mijn hele bestaan. Laat staan de overvloed dan, hè. Daar durft ze niet op te hopen. Maar die heeft ze ook al niet meer nodig, zegt er. Zoveel in de Heer Jezus. Als ik alleen maar de rand van zijn kleding aanraak, dat is al genoeg. Dat. Dus dat wij diep in ons hart ervan overtuigd zijn. Er is zoveel genade. Zoveel gewilligheid. Zoveel voldoening, genoegdoening in de Heer Jezus. Dat ik hem als het ware maar even bij hem hoef te komen. En dat zelfs met mijn grote nood genoeg is. Nee, daarmee dacht die vrouw niet dat zij het waard was. Ze dacht niet goed van zichzelf. Je hoeft niet te denken, nou voor mij kan het wel, natuurlijk kan het voor mij. En niet vanuit een gevoel over uzelf, maar gevoel van de Heer Jezus. Het grootste schuldgevoel, daar gaat dan, zeg maar dat, De majesteit, de heerlijkheid, de genoegzaamheid van de Heer Jezus nog overheen. Dat is het tweede, hè, die overtuiging dat ze in de Heer Jezus genoeg vindt. En het derde, ze gaat. Je kunt nog zo overtuigd zijn van de volkomenheid van de Heer Jezus, maar als je niet je hart aan hem overgeeft, niet aan hem toevertrouwt, als je toch nog altijd bij jezelf blijft, dan blijf je zonder. Wat is dat nou, die overgave? Dat is dat je alle weerstand laat varen, alle jama's laat varen. Dat je met je hart uitgaat, met je ziel uitgaat naar de Heere en je vastklemt aan zijn belofte. Dat je zegt, Heere, tegen al mijn gevoel in, tegen al mijn verdiensten in, heb ik één houvast, u hebt gesproken, hier staat het en daar moet ik wezen, daar klem ik mij aan vast. Hier ben ik, Heere, met heel mijn hart, met heel mijn verlorenheid. En toen staat er, toen was zij van die kwaal genezen. Bij haar staat, zij voelde het. En dan kunnen wij ook denken, ja, dan moet je dat eens voelen. Als er dus waar is in je leven, dan zul je het voelen. Dan zul je de vrede voelen. Dan zul je zo rust voelen. Nou, dat is niet op diezelfde manier waar. Dat heeft daarmee te maken dat bij die vrouw het een lichamelijke kwaal was. En hoe het lichamelijk is, daar hebben we natuurlijk overal zintuigen voor. Hoe het geestelijk is, daar kunnen we ons zomaar in vergissen. En daarom hebben we daar des te meer dat onderwijs voor nodig. Kijk, die vrouw aan haar lichaam voelde ze het wel, maar aan haar ziel voelde ze het niet. Daarom riep de Heer Jezus haar tevoorschijn. Daarom, onder andere daarom, roept de Heer naar het avondmaal. Want hij weet dat wij niet altijd vrede voelen. Als wij toch het bloed van de Heer Jezus hebben nodig gekregen en hebben er gebruik van gemaakt hebben. Wat had die vrouw? Zij voelde, maar dat moeten we nu dus even achterwege laten. Want dat ging om haar lichamelijke gevoel. Maar dan vooraf gingen drie dingen. Ze wist dat ze nergens geholpen kon worden. Ze was overtuigd van de volkomenheid van de Heer Jezus. En zij ging met de nood van haar leven naar hem toe. En zij gaf zich aan hem over. Zij vertrouwde zich toe aan zijn volkomenheid. En zo is het nodig dat wij onze nood kennen. En de volkomenheid van de Heer Jezus. En dat we daardoor niet meer bij hem weg kunnen blijven. Ons hart voor hem uitstorten en ons vastklemmen aan zijn belofte. En ik geloof dat je kunt zeggen, dat is waar hier het formulier naar vraagt. Dat gij gelooft dat al uw zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus als uw eigene toegerekend en geschonken zijn. En zo volkomen alsof u zelf in eigen persoon voor alle zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Als je dan zegt, ja maar ik geloof wel. Maar ik durf niet te zeggen zo volkomen. Dan zouden we kunnen vragen, ja maar hoe is nou die vrouw bij de Heer Jezus gekomen? Is zij bij de Heer Jezus gekomen met de gedachte, de helft? Ik zal blij zijn als het bloeden een beetje minder wordt. Nee, zij zei, ik zal gezond worden. Zelfs al had ze allerlei vrezen en beven bij zich, al durfde ze niet de volkomenheid van de vrede te geloven. Ze deed wel een beroep op de volkomen genezing, de volkomen macht, de volkomen genade van de Heer Jezus. En zo geloof ik dat we ook die vraag kunnen zien. Je geloof is niet volkomen en daardoor is bestreden. Maar is het zo dat bestreden, twijfelende geloof hoopt op een volkomen zaligmaker? Een zaligmaker die niet geen half werk doet, maar alle zonden vergeeft. Een zaligmaker die nog niet iets van ons vraagt, maar alles voor zijn rekening neemt. Een zaligmaker die dan daarna niet halverwege laat vallen, maar voor de eeuwigheid voor je instaat. Is dat wat u gezien hebt in de Heer Jezus? Is dat waarom u hart naar hem uitging? Dus ook al zegt je, je gevoel, je hart. Ja maar, het is toch mij te groot. Hoe zou ik nou kunnen zeggen dat ik zo volkomen rechtvaardig voor God sta? Nee, dan moet u dus bij deze vraag niet kijken naar uzelf. Maar kijken, wat ziet u nou in de Heer Jezus? En daarom is het ook zo belangrijk dat deze twee vragen na elkaar staan. Dat die eerste vraag eraan vooraf gaat. Dat wordt wel eens als lastig ervaren. Dat hangt natuurlijk ook een beetje af van in welke kerk je zit. Maar er zijn bepaalde kerken. Daar hebben ze helemaal niet zo heel veel behoefte meer aan het vragen. Ten eerste bedenken eigenlijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeken. Daar moet je niet te veel over praten. Zeker niet bij Gods kinderen. Dat is eigenlijk iets achter de rug. En nu moet je het vooral hebben over de vreugde en de verlossing en de vrede. En als je dan dit weer, maar hier weer, zo naar gaat kijken, dan is dat maar somber en ernstig en neerslachtig. En dat is toch de bedoeling niet? Jawel, dat is wel de bedoeling. Ja, niet somber en neerslachtig, maar dat is wel de bedoeling om ernstig te worden. En juist dan een diepere vreugde te kennen. Kijk, als je oppervlakkig denkt over je zonden, en dan hoor je daarna over de Heer Jezus. dan kun je gemakkelijk denken. Ja, natuurlijk is de vergeving bij de Heer Jezus, dat is nogal glad. Daar is hij toch voor gekomen. Wij zijn allemaal zondaren. En de Heer Jezus is voor zondaren gekomen, dus natuurlijk is de vergeving voor mij. Twijfel er niet over. Dan lijkt dat heel makkelijk, heel zeker. Maar als je vervolgens daarover na gaat denken. Hoe diep zit het nou? Wat betekent dat geloof nou? Ben ik nou echt naar de Heer Jezus gevlucht? Of heb ik alleen maar aan hem gedacht? Maar dan weet je het zo net niet meer. Want je zondekennis was oppervlakkig en is ook dat geloof oppervlakkig. Maar als je nu echt weet wat een zondaar je bent. Als je echt gelooft. En erkent dat het een verloren zaak is met je. En meezingt wat er in Psalm 130 staat. Zo gij in het recht wilt treden, Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Een ander niet, maar ik ook niet. Ik kan niet voor u bestaan. Als je dat gelooft. En dan kunt geloven. En nochtans, hoe groot mijn zonden ook zijn, ik geloof toch dat er in de Heer Jezus volkomen verlossing is. Al zegt de duivel, al laat de duivel me nog twee keer zoveel zien en zegt, joh, het kan voor jou niet. Dan kijk ik naar de Heer Jezus en dan mag ik toch geloven, zo vast geloven, het kan wel. Zie dan, dan wordt dat geloof, zeg maar, beproefd. Dan is dat geloof een geloof waarin het erop aankomt. Een geloof dat niet oppervlakkig kan zeggen, ja goed, we zijn allemaal zondaren. Maar een geloof dat als het ware de hel in kijkt. En dan zegt hij, nochtans, Christus is zo volkomen zaligmaker. Al heb ik alle reden om mezelf te betwijfelen, heb ik alle reden om te geloven dat ik de hel verdien. Nochtans geloof ik dat Christus een volkomen verlosser is. Nochtans kan ik niet twijfelen aan de genoegzaamheid en de gewilligheid en de rijkdom die er is in Christus. Zie je dan, dan is dat geloof van een andere orde. Dan kan het wel bestreden zijn. En tegelijk zeg je, het is ook beproefd. Het is erop aangekomen. Dus daarom moeten we die eerste vraag niet overslaan. Nou, voor het gemak gaan we gelijk maar naar de tweede vraag. Dat is toch de kern. Het gaat er toch om geloven dat de Heer Jezus voor jou gestorven is. Nou, dan gaan we over de zonde maar even niet nadenken. Nee, maar als je niet over de zonde nadenkt, dan kun je eigenlijk niet over die tweede vraag nadenken. Want dan wordt het een natuurlijk, een conclusie. Maar in het licht van de zonde, zoals van die vrouw, hè. Zo'n grote kwaal. Kijk, als er niks aan de hand is, kan een dokter, een kwakzalver, makkelijk zeggen, joh, ik heb je geholpen. Zeg je, nou, het gaat helemaal goed. Ja, maar er was niks aan de hand. Maar als je 18 jaar lang altijd maar ziek bent, altijd maar buitengesloten bent, en dan houdt het op, dan weet je wat je aan de Heer Jezus hebt. Dus daarom, het is niet tot ons verdriet dat God ons laat nadenken over onze zonde, maar tot onze zaligheid, tot onze zekerheid. Als jij je zonde voorbij gaat, dan zou je tevreden kunnen zijn met een gedachte aan Jezus. Als je de lelijkheid en de ernst van de zonde ziet, dan zit je verlegen om de verbinding met de Heer Jezus, om de toepassing van het werk van de Heer Jezus. En nogmaals, dan kan het bestreden zijn en dan kun je denken, ja, ik kan in mijn hart van alles over de Heer Jezus zeggen. Ik kan ook niet anders zeggen dan dat ik naar hem uitgegaan ben. Dat ik gepleit heb op de belofte van God. Maar ik durf zo moeilijk zeggen wat hier staat. Dat al mijn zonden vergeven zijn. Zo volkomen. Dat ik helemaal rein ben voor God. Dat ik een kind van God ben en eeuwig in de hemel mag zingen. Dat durf ik maar amper te zeggen. Zegt de Heer Jezus toch. Wat heb je dan anders in mij gevonden? Heb je in mij maar de helft gevonden? Als je gelooft dat ik een volkomen zaligmaker ben. En als je tot mij gekomen bent, dan heb je ook een volkomen zaligheid gekregen. Maar als het zo weinig versterkt is, zo weinig gevoeld wordt, zo weinig dat die vrede in je hart leeft, dan zegt de Heer, daarom roep ik je nou naar voren. Daarom geef ik dat avondmaal. Daarom gaat het niet maar alleen om de eerste keer dat je naar mij vlucht, maar ook om de tweede keer. De eerste keer om zalig te worden. De tweede keer en de tiende keer en de 2000ste keer om des te meer zeker te worden. Dat zij zo. Wij zullen gaan zingen. Psalm 142. Psalm 142. En daarvan het vijfde vers. Psalm 142 vers 5. Ik riep tot u. Ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Straks zal ik u een beurt geven om een psalm op te geven. Maar eerst is er iemand die nog een vraag wil stellen. Misschien had u er ook niet direct zo over gedacht. Ik probeer wel elke keer de ruimte voor te geven. Maar ik had niet van tevoren gezegd. Als er iemand is die nog een vraag heeft nu bij of bij het Bijbelgedeelte, of bij het formulier, of ook bij het avondmaal. Het mag ook wel over andere aspecten van het avondmaal gaan dan nu benoemd zijn. Dan krijgt u de gelegenheid. Ja, scherp, ja. Ik moet zeggen, ik heb daar altijd wat overheen gelezen. Het is me nooit opgevallen, dat staat inderdaad alle drie de keren. Ik geloof niet dat ik ook in voorgaande gemeenten aan het woordje iegelijk wel eens aandacht gegeven heb. Maar uw vraag is, wat betekent dat woordje een iegelijk? Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf, ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, en ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie. Dus alle drie de vragen hebben datzelfde woordje iegelijk. En ik vermoed, als ik het zo lees, dat er twee aspecten zijn. Het ene is allemaal en het andere is ieder persoonlijk. Allemaal. Niemand kan denken, nadenken over het avondmaal, dat is niet voor mij. Het kan wel zijn dat er mensen zijn in de gemeente, dat is helaas steeds het geval, dat er mensen zijn die eerlijk tot de conclusie moeten komen, zoals het er nu voor staat, is het avondmaal niet voor mij. Maar er is niemand die bij voorbaat moet zeggen, het gaat niet over mij. Nadenken over het avondmaal is voor anderen in de kerk. Voor avondmaalgangers, voor mensen die wat meer bij horen, dat is niet voor mij. Nee, iedereen wordt opgeroepen zichzelf te onderzoeken. En dan met het doel dat ook iedereen zover zou komen. De praktijk, dat is heel de Bijbel door zo, heel de kerkgeschiedenis door zo. Is de praktijk is dat de gemeente, zoals we al zeggen, een gemengde hoop is. Kaf en koren. De Heer Jezus vertelt ook die gelijkenis van het visnet, twee soorten vissen. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. De bedoeling van de gemeente van de Heer is dat een ieder niet buiten de Heer kan. En dat een ieder zover mag komen dat hij ook aan de tafel de naam van de Heer mag belijden. Dat is het eerste. Allemaal. Wat dat betreft zou je zeggen, afgezien van de kinderen en degene die op de kinderen moeten passen, zou het vanavond net zo vol in de kerk moeten zijn als op zondag. En dus wat dat betreft is het terecht dat we aandacht hebben voor het woord aniegelijk. Maar dat ik ook op zondagmorgen aandacht heb voor het woord aniegelijk. Zodat iedereen in de gemeente voelt, week van voorbereiding is een week ook voor mij. En de Heer heeft allen op het oog. Dat is het algemene. Het tweede is, er staat natuurlijk bij vraag 1, een iegelijk bedenken bij zichzelf. Bij vraag 2, een iegelijk zijn hart. En 3, een iegelijk zijn conscientie. Dus dat is persoonlijk. Iedereen persoonlijk. Dus je hoeft niet voor een ander te denken. Je moet over jezelf nadenken. Hoe ziet het er nou bij jezelf van binnen uit? Dat kan ook een ander voor jou niet doen. Al zou je wel eens graag horen van een ander. Van denk jij dat ik aan de avondmaal kan? Het is persoonlijk. Het is gemeenschappelijk. Het gaat over allen. En de Heer die roept ook zijn kinderen samen aan tafel. Het is gemeenschappelijk, maar het is ook persoonlijk. En eigenlijk zijn eigen hart. Eigenlijk zijn eigen geweten.